Hi, welkom bij alweer de vierde aflevering van Potentieel Goud. Leuk dat je luistert. Ik ben Albert Goldstein en Potentieel Goud is ontstaan vanuit mijn eigen persoonlijke zoektocht en soms ook wel een beetje de worsteling met mezelf zijn. Wat betekent dat nou eigenlijk? En waarom is het soms zo moeilijk? Lukt het anderen om zichzelf te zijn? Waarom wel, waarom niet? En hoe kun je organisaties nou zo inrichten dat er maximale aandacht is voor eigenheid en mens zijn? En nog veel meer vragen die mij bezighouden. Je zou dus kunnen zeggen dat Potentieel Goud een podcast is over persoonlijk leiderschap. Maar heel eerlijk, zeker ook wel een stukje ordinaire zelftherapie. In deze aflevering heb ik een heel bijzonder gesprek met Réal van Schie. Réal is managing director bij Young Caulfield. Een hele enthousiaste ondernemer. Maar vooral een heel mooi en bevlogen mens. We spreken onder andere over 2015. Een jaar waarin Réal letterlijk stil werd gezet. Een gebeurtenis die hem heel veel heeft geleerd over zichzelf, over het leven. Maar we praten ook over het touwtje uit de brievenbus, het willen voldoen aan verwachtingen van anderen en de wijze waarop Young Caulfield jonge mensen helpt om zichzelf te worden. Ik wens je onwijs veel plezier bij het luisteren naar deze vierde aflevering van Potentieel Goud. I've never known a love so steady. Réal, van harte welkom.
Dankjewel, Albert.
Ja, Réal, ik ben geen fan van maandagen. En ik ben jullie bij Young Caulfield heel erg dankbaar voor jullie leuke Master Je Maandag vragen. En gisteren kwam er ook weer een hele mooie voorbij. En ik ga deze vraag gewoon aan jou voorleggen. Toch wel leuk om als openingsvraag een vraag van jullie te pikken. Réal, wie vind jij een inspirerend voorbeeld in deze tijd?
Mooie vraag. Ik heb hem gisteren niet voorbij zien komen. Ik was gisteren al de hele dag aan training geven aan onze trainees. Een naam die gelijk naar me boven komt is Jan Terlouw. Best wel onder de indruk van deze.
Dat touwtje door de brievenbus.
De brievenbus, onder andere. Maar ik vind het wel een persoon die heel goed in staat is om echt verbindingen te leggen tussen verschillende leeftijdsgroepen, groepen in de samenleving. Ik voel me aangesproken door hem, maar voor mij spreekt hij ook andere mensen in de samenleving goed aan. Op een hele natuurlijke en kwetsbare manier. Een boeiende man. We hebben best wel een keer getracht om hem een keer uit te nodigen voor een conference-sessie. Tot vandaag niet gelukt. Zelfs verleid met de boodschap dat het touwtje uit de brief is van je koffer altijd voor hem uithangt. Maar niet op ingaan op ons verzoek.
Nou, misschien lukt het na deze podcast.
Ja, wie weet. Leuk. Weer een poging.
Ja. Jan Terlouw, ja. Hey, en als je nou zo naar zo'n Jan Terlouw kijkt, kun je nog iets meer vertellen over wat nou maakt dat deze persoon ook in deze tijd voor jou specifiek inspirerend is?
Voor mezelf afgelopen periode best wel momenten gehad dat ik gewoon eventjes ben gaan reflecteren. Wat is allemaal gaande? Wat gebeurt allemaal? Zowel voor mij persoonlijk, maar ook op het werk en in de samenleving. En wat ik zie is dat het best wel in eerste instantie werd er... met elkaar moesten dealen met een nieuwe situatie. Voor iedereen nieuw, spannend en ontstond een soort saamhorigheid. Maar al snel merkte ik ook wel wat polarisering in de samenleving. En dacht van, dat is gevaarlijk. Laten we met elkaar dit probleem oplossen. En met elkaar elkaar de hand toereiken om dit met elkaar te fixen. En ik vind dan dat Jan Terlouw daarin heel goed slaagt om gewoon echt duidelijk te maken dat we met elkaar een oplossing moeten vinden voor wat ons overkomt.
Echt een verbindende persoon.
Verbindende persoon. Ik denk dat het is wat hem aanspreekt daarin. Ja.
Hey, deze podcast, Potentieel Goud, draait eigenlijk rondom de vraag hoe het mensen lukt om zichzelf te zijn in de samenleving, in organisaties. Ook nu een steeds relevantere vraag. Wat betekent jezelf zijn voor jou?
Ja, afgelopen zondag was ik lekker aan het hardlopen. Dat is een momentje van het weekend dat ik even helemaal voor mezelf heb. Ik ben de vader van twee jonge kinderen, 1 en 3 jaar. Maar het rondje hardlopen is dan echt even voor mezelf. De heerlijk muziekje liep ik door de polder heen. Toen zat ik na te denken over, wat betekent dat nou voor mij, mezelf zijn? Nou, als mens heb je voor mij leer je steeds beter in je leven jezelf kennen. En er zijn momenten in het leven dat je even op de pauzeknop wordt gedrukt. In ieder geval zo ervaar ik dat. Dat je toch even gaat van, wie ben ik nou? Wat wil ik? Wat kan ik? En voor mij was 2015 wel een heel belangrijk jaar. Waarin ik mezelf echt heb leren kennen. Dat jaar heeft me heel veel inzicht gegeven in wie ik ben. Wat ik wil zijn. Maar ook inzicht in alle maskers die ik altijd op had gezet. Onbedoeld, maar wel gebeurd. Ik werd eindverantwoordelijk van Young Caulfield, directeur van Young Caulfield, na een hectische periode van de financiële crisis. Het ging echt niet goed. Maar met elkaar waren we in staat om de organisatie weer te redden, samen met mijn compagnon toen met Susanna. Ik merkte dat ik eindeloze energie had. Dus in de avonturen heb ik samen met een vriend van mij nog een reisorganisatie opgezet. Bohemian Birds, een netwerkorganisatie, Kula. Ik rende de marathon van New York. Ik ging schaatsen in China, Yellow River, Waaijzee, noem maar op. Constant die gaanstand en maar gaan. En het meeste wat ik deed, lukte ook allemaal. Toch voelde ik een soort onbehagen of zo. Of niet helemaal lekker. Want is dit nou alles? Dus ik besloot in begin 2015 te starten met een mooi persoonlijk leiderschapsprogramma. Ik weet nog heel goed, toen ik daar de eerste dag kwam. Toen kreeg ik de vraag gesteld van, hey, kan jij eens je doel van dit traject voor jezelf eens visualiseren of tekenen? Ik teken een hele dikke, stevige boom, een beuk. Mm. Dat was eigenlijk het verlangen. Gewoon eventjes gewoon ergens voor gaan, stevig in de grond met fundament. En niet meer dat onrustige struikje wat alle kanten op wil groeien. Dat was eigenlijk mijn eerste reflectiemoment. Toen dacht ik van, hey, ik moet gewoon een aantal dingen, gewoon keuzes maken. En gewoon echt wat vaker stilstaan met wat belangrijk voor mij is in het leven. En niet heel erg naar de buiten gericht. Dus heel erg wat anderen van mij vinden of belangrijk vinden en daar maar naar gedragen. Ik moet toch ook wel die marathon rennen. Ik moet toch ook wel een hele bijzondere trip maken om nog bijzonder te zijn in deze wereld. Eigenlijk daar werd de begin van de pauzeknop, zeg maar, werd daar ingedrukt. Eigenlijk het einde van het, of halfwege het traject in de zomer. Toen werd ik nog eens even geconfronteerd met een herseninfarct. Dus letterlijk stond, lag ik stil. Echt eventjes.
Heel ingrijpend.
Ja, zeker. Een ingrijpend gebeurd is. Maar wel op zich achteraf natuurlijk. Wel een hele mooie tijd ook zo. Als je in het ziekbed ligt, natuurlijk de situatie wil je niet. Want uiteindelijk zijn dan je ouders die dan voor jou moeten gaan zorgen of het gesprek met aangaan. Maar voor mij was het echt een moment van, wie ben ik nou eigenlijk? En past het wel bij me, die onrustige struik die alle kanten op wil? Of ben ik juist iemand die gewoon een aantal keuzes maakt en daar verlegen wil focussen? Ik kan achteraf zeggen dat die periode voor mij heel veel betekend heeft. Ik merk het in mijn relatie die ik heb met Leta, dat die op een hoger niveau is gekomen. We voeren betere gesprekken over zin van het leven. Leven niet meer gehaast langs elkaar heen. Ook met mijn ouders, dat is helemaal veranderd. Mm. Maar ook hoe ik ben als directeur, manager van Jon Kolfield.
Ja. Wat een ingrijpende gebeurtenis. Ja. Eigenlijk word je daarmee heel, heel hard op de pauzeknop gedrukt. Ja. Je zegt zelf ook, op het moment zelf dan natuurlijk niet, maar uiteindelijk als je erop terugkijkt, ook een hele bijzondere en mooie tijd.
Ja.
Hoe gaat het dan? Want je ligt in een bed, neem ik aan. Je bent ook aan het malen. Ja. Je bent aan het begin van het jaar begonnen met dat leiderschapstraject.
Ja.
Hoe ontwikkelen die gedachten zich dan?
Nou, ironisch genoeg, ik lag hier niet zo heel ver hier vandaan bij het AMC. En ik keek ook letterlijk uit op het pand van Jon Kolfield. Dus ik zag het ook liggen. Ik heb daar 2 weken gelegen. 2,5 week. En mijn grootste inzicht was wel van, hoezo moet ik altijd die krachtige, sterke, stoere manager van Jon Kolfield zijn? Ik deed me altijd wat ouder voor. Ik dacht, ik moet een bepaalde aanzien hebben, want dan nemen ze me serieus. Een aantal van dat soort aannames heb ik gedaan. En op het moment dat letterlijk het leven echt even stilstaat voor je en dat het ook spannend is hoe je eruit gaat komen, dan vallen dat soort dingen even helemaal van je af. Dus even de maskers of wat dan ook. Dus je wordt op een bepaalde manier gewoon letterlijk even heel kwetsbaar. En dat geeft ook een bepaald, een soort akkoord of zo om dat gewoon ook uit te kunnen dragen. Dus ik weet heel goed dat ik weer op kantoor rustig kwam revalideren. En dat we een soort, ik was gewoon veel gevoeliger voor omgeving. En ik, voor mij schoot ik ook gelijk vol het eerste gesprek wat ik had. Mm. Dus die tranen lagen heel erg diep op de oppervlakte.
Yeah.
Maar ik voelde me wel op een bepaalde manier bevrijd of zo. Met veel meer ontspanning ging ik dat kantoor binnen. Terwijl eigenlijk lichamelijk was ik er niet een hele goede toestand of zo. Ik kon niet meer die lange dagen maken om mijn volle energie erin te zetten. Dat moest dan opgebouwd worden.
Nee, maar ik hoor je ook zeggen dat je eigenlijk voor je gevoel meer toestemming aan jezelf gaf om meer te laten zien van jezelf.
Precies. Ja, en ik had het over een beetje dat onbestendige gevoel dat ik daarvoor had, waarom ik ook zo'n programma ingaan. Dat was even niet meer. Echt vanuit meer ontspanning of zo. En vanuit, dit ben ik wie ik ben. En ook een beetje maling aan hoe andere mensen over mij zouden denken of zo. Dat stemmetje was even helemaal weg.
Ja, dat struikje werd wel heel snel in één keer een beuk.
Ja,
zeggen, even bij die metafoor blijvend. En wat is de grootste verandering in Real voor 2015 en nu?
Uh, nou, wat de mensen aan me kunnen zien is dat ik het leven allemaal niet zo heel serieus meer neem. Dus dat kan echt wel wat een lolletje maken en meer ontspanning dingen kunnen doen. Ik had het idee dat als je manager bent of directeur, dan moet je ook vooral serieus zijn en belangrijke beslissingen nemen. En ik moet vooral ook anders gedragen dan de jonge mensen. Maar daarna ging ik gewoon mee met de groep, zeg maar. En ik werd ook gewoon nog steeds geaccepteerd en gezien als de leider van Young Coalfield. Dus ik merkte dat het eigenlijk gewoon ook samen kon gaan. Dat je je niet anders hoeft te gedragen.
Dus het leiderschap zat niet in je, veel meer in...
Juist dat ik meer makkelijk verbinding kon maken met de mensen om me heen. En dat gaf juist ook weer dat gevoel van ontspanning. En ook meer verbondenheid met deze groep mensen gaan we weer andere mooie plannen en doelen realiseren.
Zo, ja. Bijzonder verhaal. Ja, je hebt een aantal keer al Young Coalfield genoemd. Ook in het proces wat je zelf ook persoonlijk achter je hebt. Je bent daar managing partner. Wat is Young Coalfield? Wie zijn jullie? Wat doen jullie? Om er even iets meer beeld bij te krijgen.
Nou, we zijn een organisatie wat zich bezighoudt met het ontwikkelen van jong talent. We bieden verschillende traineeprogramma's aan. Het zijn mensen met vaak een wetenschappelijke achtergrond die bij ons een programma doorlopen waarbij ze verschillende opdrachten doen bij organisaties. Ze krijgen intensieve coaching, training. En na die 2 jaar, of het andere programma na 1 jaar, stromen ze uit bij verschillende organisaties. En dat kan profit, non-profit, kan heel verschillend zijn.
Ja. Je bent er zelf bij Young Coalfield ooit ook als trainee in zo'n programma begonnen, hè?
Ja.
2009?
Ja, 11 jaar geleden alweer.
Ja, in dat opzicht ook al bijzonder, want een gemiddelde trainee werkt bij jullie
twee jaar.
Laten we samen even kijken naar de Real die in 2009 startte bij Young Coalfield. Wat was toen kenmerkend voor je? Vanuit wat voor soort van drijfveer... ambitie begon je bij Young Coalfield?
Mooie vraag. Nou, ik weet goed dat ik in het najaar van 2009, dat was de periode waarin ik een aantal sollicitatieprocedures doorliep, en uiteindelijk voor Young Coalfield koos. En de belangrijkste reden waarom ik toen voor Young Coalfield koos, was eigenlijk het sollicitatietraject. Gewoon het gesprek wat ik daar voerde met de mensen. Waren mensen die echt geïnteresseerd waren in de persoon Real. En niet wat ik allemaal wilde bereiken of dat soort zaken. Randzaken.
Hoe merkte je dat?
Nou, open zonder niet. Ze stelden gewoon de vraag, wie ben jij? Wat wil je? Wat kan je? En wat ga je bijdragen aan Young Coalfield? En ik als jong, ambitieuze jong man had allemaal leuke ideeën om te gaan ondernemen of te gaan ontwikkelen. En ik constant kreeg ik het gevoel aan de andere kant van de tafel dat daar hier binnen Young Coalfield ruimte voor was.
Had je toen al een soort van ambitie om ook te gaan ondernemen? Zat dat al in je hoofd?
Ja, het heeft ook heel veel luisteraars, deze podcast, hè? Maar ik zal het wel opbiechten. Maar november ben ik gestart. In december ben ik heel goed tijdens het kerstmaaltijd met mijn ouders. Toen familieleden vroegen, Real, hoe is het bij Young Coalfield? Een goede start gemaakt. Een hele leuke club mensen, zei ik. Kunnen wel een aantal dingen wel beter. Ik denk dat ik voor mijn 30e directeur ben van deze club. Had ik gezegd voor de grap.
Fantastisch. Ja. Fantastisch.
Ja, dus dat is, ik was behoorlijk ambitieus. En eiste veel van mezelf, maar ook van anderen. Maar wel echt een gevoelsmens. Dus het besluit om uiteindelijk het contract te tekenen bij Young Coalfield toen de tijd was echt gebaseerd op intuïtie, gevoel. Ik kreeg een warm gevoel bij deze club. Klein clubje mensen, persoonlijke aandacht. Nou, ook al echt jong ondernemerschap, dropen vanaf. De toen oprichters waren ook begin 30 toen de tijd.
In dat programma wat je vervolgens bent doorlopen als trainee, is natuurlijk heel veel aandacht geweest voor die persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Dat was er al in het sollicitatietraject, maar vervolgens start je in zo'n programma.
Ja.
Wat leer je dan over jezelf?
Nou ja, je leert inderdaad door de opdracht die je uitvoert bij verschillende organisaties. En daarnaast krijg je dus de coaching. En ik had van tevoren, voor ik het programma startte, had ik een bepaalde aannames gedaan van verschillende organisaties. Ik had voor mezelf nooit bedacht dat ik in een non-profit organisatie goed tot mijn recht zou komen. Maar mijn eerste opdracht was bij het UWV, hier in Amsterdam, het hoofdkantoor. En juist daar ervaarde ik de ruimte en mogelijkheid om dingen te organiseren. Ik was verantwoordelijk voor 2 afdelingen die samengevoegd waren. En ik mocht workshops organiseren om die samenwerking te verbeteren. Ik kreeg alle vertrouwen, alle ruimte om te ontwikkelen. Dus ik kreeg heel veel mooie kansen en mogelijkheden. En eigenlijk een aantal voordelen die ik had kwamen uit, maar ook heel veel niet. En, dus dat had ik, dankzij het programma heb ik dat ervaren, dus dat is mooi. En ik merkte eigenlijk ook gaandeweg het programma ze voorde, dat ik echt wel op zoek was naar een organisatie waar ik echt kon ondernemen of zoiets kon opzetten. werd al heel snel dat ik niet zou uitstromen bij een van de organisaties waar ik een opdracht had uitgevoerd.
En je had natuurlijk bij het kerstdiner gezegd dat je directeur
dat precies is, die moet ik ook nakomen.
Ja, ja, ja. Ja. En als je nou kijkt naar die mensen die jullie aannemen, wat vinden ze belangrijk? Zijn daar gemene delers in te noemen?
Ja, zonder dan alle millennials over één kam te scheren. Het zijn dus millennials waar we mee werken, veelal. Maar het kenmerkende van de Young Colf is denk ik ook wel dat heel erg op zoek is ook naar verbinding in een team. Samen willen leren, samen ontwikkelingen willen doormaken. Mensen starten bij ons echt in een team waarin we hele persoonlijke dingen deelt. Eigenlijk het eerste weekend dat je op pad gaat met elkaar als een team geformeerd is, dan de eerste avond worden ook levenslijnen gedeeld. Dus mensen delen echt met mede teamgenoten verhalen die ze eigenlijk bijna nooit gedeeld hebben met hun vrienden of familieleden. Dus het gaat behoorlijk diep. Het zijn altijd hele mooie, kwetsbare avonden. En daar wordt eigenlijk echt de mooie eerste stap gezet in een samenwerking.
Direct wel de diepte in. Hè?
Zeker de diepte in. Ja.
Ik zie ook jullie, volgens mij, jullie slogan is: de meeste impact maak je als jezelf.
Ja.
Die spreekt mij natuurlijk heel erg aan. Maar ik kan me ook voorstellen, als deze mensen net starten, dat ze nog heel erg ook aan het zoeken zijn naar wie ze zijn. Hè? Je schetst straks wat over hoe dat voor jou was en is. Hoe help je ze daarbij?
Nou, door enerzijds ook gewoon zelf mee te doen. Dus ook gewoon je eigen verhaal daarin te delen. Dus ook aangeven dat zijn zoektocht helemaal niet erg is. Dat het erbij hoort in het leven. Dus je hoeft niet alles al te weten of te willen doen. Sterker nog, je hebt een heel leven voor je. Het zou heel fijn dat je nog niet alles duidelijk hebt. Want het zou wat zijn dat je op die leeftijd alles al duidelijk is voor je. Dus dat enerzijds gewoon ook meedoen en ook participeren. En ik denk ook oprecht dat het programma dat we aanbieden ook niet voor iedereen geschikt is. Dus probeer ook wel in het voortraject ook een duidelijke afweging aan beide kanten maken van: hey, zijn wij een match? En daar besteden we heel veel tijd en aandacht aan.
En hoe bepaal je of er een match is?
Ja, ik weet niet of daar één aanpak in is, maar mijn aanpak in ieder geval als ik een gesprek voer met een kandidaat is om, eigenlijk wat ik zojuist ook gedaan heb, mijn persoonlijke verhaal gewoon te delen. En ik hoop dat ik daarmee ook de anderen uitnodig om ook daar persoonlijk verhaal over te delen. En echt te kijken naar wie die persoon is als mens. Niet zozeer of die bepaalde competenties al heeft behaald of dat soort dingen. Dat is voor mij niet zo relevant. Het belangrijkste vind ik het zelfreflectief vermogen. Dus ben je in staat om te reflecteren op degene wat je al gedaan hebt. En ben je bereid om te willen leren en open te stellen. Nou, op het moment dat daar, als ik denk van dat is zo, dan kunnen we naar een volgende stap. Ja, dus ik ben zeker niet iemand die met een competentielijstje in gesprek ingaat. Nee.
Wat ik zelf nog wel eens merk, Rio, als ik ook om me heen kijk, maar ook kijk naar de mensen die jullie aannemen, is dat er tegenwoordig, dat klinkt alsof ik zo'n hele oude kerel ben, maar er zijn zo ontzettend veel filmpjes, trainingen en andere zaken die in een soort van zelfhulp over je heen worden gegooid. Dat het soms in al die hectiek heel ingewikkeld is om ook dicht bij jezelf te komen, dicht bij jezelf te blijven. Ik zie het ook bij jonge mensen, dat ze zoveel verschillende keuzes kunnen maken, dat ze soms een beetje vastlopen in die keuzes. Hoe zorg je er ook voor dat je daarin ook wel mensen ruimte geeft om die eigenheid vast te blijven houden en ook dicht bij zichzelf te blijven?
Ik denk het beste inzicht in jezelf is voor mij stilte, reflectie. Probeer eens een moment, een dag in stilte te leven. Ga eens even kijken, geef eens ruimte aan je innerlijke stem, van je geluid. Dan daar leer je denk ik het meeste van. Dus dat proberen we ook wel aan te bieden aan de tournees. Dus veel ook gewoon reflectie en stilte ruimtes. Dus dat denk ik belangrijk. Mm-hmm. Ik heb afgelopen maandag en afgelopen vrijdag training gegeven. En het viel me best wel op dat we bij zo'n incheckronde, dat er heel veel mensen gewoon vermoeid zijn en moe zijn. Ja, ik ben moe, slaap slecht. Dat baart me toch wel zorgen. Van hoe kan dat? Dat je, we zitten nu midden in de zomer. Als het goed is, weinig reistijd. Dus je kan veel thuiswerken. Dat toch iedereen allemaal moe is.
Ja,
dat is wat zonde.
Ja, herken ik enorm. Dat heeft volgens mij ook gewoon, we kunnen natuurlijk alles op de coronacrisis gooien. Ja. Maar ik heb laatst, even je dat ook hebt gelezen, het gebroken hartsyndroom.
Ja,
er stond een heel artikel gelezen, volgens mij het NRC. Ja. Wat ook heel erg ging over dat die crisis waarin je ook opeens op een andere manier naar jezelf moest gaan kijken, er ook voor zorgt dat mensen een soort van vage burn-out-achtige klachten krijgen. En die werden dan gekoppeld aan dat gebroken hartsyndroom.
Ja.
Ik heb er niet helemaal in verdiept, maar dat ging inderdaad wel over een soort van vermoeidheid. Terwijl je soms ook zou denken, ja, maar hoe kan dat? Want sommige mensen hebben ook maandenlang juist ook niets gedaan of veel minder.
Ja.
Ja, hoe gaan jullie daarmee om?
Nou, door dat wel gewoon een plek te geven. Dus dan gaan we gewoon in ons programma proberen om wat meer pauzemomenten of daar gewoon rekening mee te houden. Ja, we gaan niet de discussie aan waarom ben je dan moe. Nee, we proberen wel naar te luisteren. Het is gewoon wat er is. En ook wel, en dat is niet mijn rol, maar we hebben een aantal telemanagers in onze organisatie die daar ook aandacht aan besteden. Dus die ook met op individueel niveau gesprekken hebben van hoe kunnen we ervoor zorgen dat je toch weer in je energie komt. Wat is daarvoor nodig? daarin te luisteren. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen, de intensiviteit met het werken met Zoom, Teams, de calls. Ik merk bij mezelf ook alles. Nou, dat is echt, vraagt ook veel van je.
Hey, je hebt net ook aan de start van ons gesprek ook wat meer gedeeld over je eigen persoonlijke verhaal. Waarin je ook zei van, hey, een van de belangrijkste pauzeknoppen in jouw leven was eigenlijk wel 2015. Hè? Dat is een soort van markeringsjaar. Ja. Je begon enerzijds met een persoonlijk leiderschapstraject. En tegelijkertijd werd je ook gewoon fysiek echt stilgezet.
Ja.
2018 vond die management buy-out plaats. Waarin jij de kans kreeg en ook die pakte om ook mede-eigenaar te worden van John Caulfield. Wat voor impact heeft dat gehad op de rol die je vervulde? Voelde het heel erg anders nadat de handtekening was gezet onder de papieren?
Ja, het voelde sowieso anders. Ik weet nog goed dat ik voor mij de donderdag zaten of de vrijdag zaten bij de notaris. En de maandag stapte ik weer opnieuw het kantoor binnen. En toen realiseerde ik me, dat is nu echt ons. Het voelde echt niet als ik, maar ons bedrijf.
Ja.
En wat kunnen we nu allemaal gaan doen? We hoeven niet meer die financiële verantwoording elke keer af te leggen. We kunnen
voelt
echt
het ook een
keuzes
beetje als
maken.
Bevrijding?
Ja, misschien wel bevrijding of zo. Maar ook wel gezonde spanning of zo. Nieuwsgierigheid van, we zetten weer een nieuwe stap. Dus dat heel erg. En ik had heel erg het gevoel van, ik sta ook niet meer alleen voor of zo. Daarvoor was het samen met Susanna, we waren een beetje aan het opboksen tegen de eigenaren. En elke keer onze plannen motiveren en proberen een beetje ruimte te krijgen voor onszelf. Nu was het dus niet meer nodig. En er waren een aantal, Pieter, Jan, Els en Anne, die ook ingestapt waren als medepartners. Ik dacht, we hebben echt een teamje staan, zeg maar. We gaan nu echt met elkaar een nieuwe toekomst schrijven.
En waren er ook zaken die direct, zeg maar, toen de handtekening bij wijze van spreken niet eens droog was, bent gaan veranderen?
Nee, want
van eerste acties?
Nee, we hadden sowieso al best wel veel ruimte kregen hoor, van de vorige eigenaar. Dus dat was heel fijn. Er ontstond ook gewoon een nieuw team. Want best wel ook in die aanloop naar naartoe hadden we ook wat nieuwe mensen aangenomen die ook in die periode starten. Dus hebben we sowieso met elkaar een nieuwe start gemaakt. En zijn eigenlijk heel ons nieuwe visietraject weer opnieuw gaan vastleggen. Expliciet maken, moet ik eigenlijk beter zijn. Het was altijd al aanwezig, maar we hebben het nooit echt met elkaar geformuleerd. En met een van onze nieuwe aanwinsten, Matthijs, die van Ensam uitkwam, die heeft ons hele visiemodel eigenlijk meegenomen. En zijn eigenlijk met elkaar, dus met alumni, Covid-vernies, medewerkers, opdrachtgevers, hebben eigenlijk een heel nieuw visiedocument ontwikkeld. En dat gaf al een bepaalde richting, ook een keuze die we konden maken.
Dus zaten er echt fundamentele dingen in waarvan je zegt van dat is in het visietraject wel echt bovengekomen. Zijn we echt anders gaan doen?
Ja. Nou, John Caulfield was altijd ontwikkeld als een soort service management organisatie. Dat zat nog heel erg in het DNA. Dus heel erg gericht aan hoe kun je organisaties klantvriendelijker maken. En eigenlijk toen we het visietraject ingingen, hebben we echt in ons purpose hebben we echt gezegd vanuit zelfbewustzijn de wereld in beweging brengen. En dat zelfbewustzijn, dat stuk, kreeg veel prominentere plek in het heel bedrijf. En we merkten ook alle keuzes die we gingen maken, lagen ook meer in lijn van de purpose. Het heeft ook een behoorlijke kwaliteitsimpuls opgeleverd voor ons opleidingsprogramma. Zijn de trainingen die we nog bieden, dragen die wel bij aan het zelfbewustzijn of niet? We moeten een paar jaar afscheid nemen. Dus het ons hielp heel erg om echt keuzes daarin te maken. En dan moeten we met een aantal moedige doelen met elkaar te formuleren. Dat geeft een bepaalde spirit of zo. Dat ontbrak er nog aan. En voor mezelf was dat een les. Want in eerste instantie had ik natuurlijk de nieuwe organisatiestructuur zelf een beetje uitgetekend van een bierveeltje. Waarin we toch met een harkje in werkten. Met ik, managing partner. En dan hadden Anne verantwoordelijk voor talent development. En Els voor recruitment. En Pieter Jan voor commercie. Maar eigenlijk durende het jaar merkte van, is dat nou het nieuwe ondernemen? Nee, dat past ook helemaal niet bij ons. Dus ik heb best wel snel weer nagedacht. We zijn toch op zoek naar iets anders. Het is niet de manier waarop we willen organiseren.
Het harkje moest van de tafel af.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja,
maar vertel eens, want hoe gaat dat dan? Want jij bent met volledig goede intenties natuurlijk zo'n harkje aan het tekenen gegaan. Maar wat merk je dan concreet waardoor je eigenlijk met elkaar zegt, dit is het niet?
Nou, als je echt vanuit vertrouwen komt, en dat vinden we belangrijk in onze organisatie, dat je vanuit vertrouwen en de ruimte geeft, ook de ruimte die ik zelf heb gekregen toen ik bij je call start om dingen op te zetten, dingen te ontwikkelen. Als je echt ruimte geeft, moet je ook de verantwoordelijkheid daar laten waar die hoort, gepakt kan worden.
Je bent eigenlijk ondernemer geworden sinds de management buyout. Je deed het daarvoor al in een aantal particuliere dingen waar je mee bezig was. Hè? Maar nu echt ook ondernemer in deze organisatie. Wat heb je nou over jezelf de afgelopen periode geleerd als ondernemer? Dus wat typeert jou nou als ondernemer?
Ik ben wel iemand die over heel veel realisatiekracht beschikt. Dus als er een mooi plan of idee is, dan gaan we het gewoon fixen, gaan we het gewoon regelen. Dus dat is heel erg. En denk ik wel iemand die in staat is om goede mensen bij elkaar te brengen. Ik ben zeker niet het antwoord op alle vragen die er zijn. Maar ik ben wel heel goed om mensen bij elkaar te krijgen en op mooie resultaten met elkaar neer te zetten. Dus het gevoel wat mij bovenkwam was na die coronatijd, toen ik zelf ziek was. Oh, wat trots op het team wat we hebben staan. Daarvan heb ik een aantal mensen ook gewoon aangenomen. En hebben mensen ook de ruimte gegeven om te kunnen, ja, mee te kunnen ondernemen. Of ja, dat. Dus dat is denk ik wel kenmerkend voor mij.
Een recent interview met jou, daarin zeg je, ik merk dat het mij heel veel oplevert om te denken vanuit overvloed en vertrouwen.
Ja.
Wat betekent het voor je?
Nou, ik heb het voor mij uitgesproken tijdens een soort intervisie die we hadden met onze met de mede-aandeelhouders over leiderschap en coronatijd. En wat ik merkte is, tuurlijk, we zaten echt in problemen. Het was crisis, mensen moesten thuis blijven. Nou, de economiecijfers die elke dag werd een onheilspellende toekomst gecreëerd. Maar als je eventjes gewoon om je heen kijkt, wat er allemaal nog steeds gebeurt, wat er nog staat en wat we nog mooie dingen weer kunnen doen. Dat bedoel ik met overvloed. Gaat ook heel veel dingen gewoon goed. Dus laten we met elkaar kijken wat we wel kunnen doen. En laten we ook organisaties helpen die die behoefte hebben. We hebben, vanuit John Colvert hebben we 50 young professionals die staan te trappelen om een bijdrage te kunnen leveren aan deze maatschappij. Laten we die inzetten op plekken waar het dit moment nodig is. En dat hebben we toen ook gedaan. En uiteindelijk kwam daar hele mooie dingen uit. Dus één, het leverde hele dankbare organisaties op die extra handjes kregen van hele ambitieuze, jonge, talentvolle mensen.
Wat voor initiatieven zijn jullie gaan ondersteunen?
We hebben een bijdrage geleverd in Dank aan de Zorg. Dat was een initiatief om eigenlijk de mensen in de samenleving, de zorgaanbieders, de mensen die echt aan de frontlinie stonden, te danken voor de extra inzet die ze deden. En dat moest ook gewoon neergezet worden. Dus er moesten ziekenhuizen, moest er contact worden om dat op schermen te laten zien. Er moesten verschillende werkzaamheden gedaan worden. En Tenise vond dat heel eervol werk. Ik kreeg heel veel waardering voor het werk wat ze deden. Dus die waren heel blij en de organisatie was ook heel blij. Het levert geen centjes op, maar heel veel andere dingen wel. Ja, mensen waren gewoon ook werden echt uitgedaagd om echt even creatief mee te denken. En het grappige is voor mezelf, kijk als aandeelhouder ben je ook verantwoordelijk voor het financiële voorbestaan van je bedrijf, van je organisatie. Dat is een van je hoofdtaken, dat je een gezond financieel bedrijf kan aansturen. En normaal gesproken zouden we in de kramp of schieten als we die maandcijfers hadden gezien van de maand van maart. Of wat gebeurt hier? Maar door de situatie was gecreëerd, dachten we, het valt heel erg mee. Oké, we waren heel goed.
Dus je was blij dat het nog zwart was,
Precies. Ja. Dus dan is het wel uiteindelijk, je hebt nog steeds hetzelfde bedrijf. Dus kortom, je laat de interpretatie van de cijfers zijn afhankelijk van de circumstances, je omgeving. En dat is eigenlijk al
grappig. Wat leert dat je? Wat zegt dat jou? Heeft het je op een andere manier doen kijken naar de manier waarop je dat aanstuurt?
Ja, denk het wel. En ook dat we denken van nu is het ineens wel mogelijk om die maatschappelijke initiatieven te ondersteunen die we graag wilden.
Oh ja.
Want waar hiervoor was het, we hadden gewoon.
Er is een crisis voor nodig.
Crisis voor nodig om het echt om die keuze dan te durven maken als bedrijf. En zo'n andere keuze hebben we ook besloten met het bedrijf om alle tijdelijke contracten die Tunis hebben allemaal om te zetten in een onbepaald tijdcontract per 1 april. En dat hadden we altijd ergens ons achterhoofd. Het zou mooi zijn om dat een keer te doen. Als je namelijk echt vanuit vertrouwen komt, dan is dat eigenlijk de juridische basis om dat zo op die manier te doen.
Dus terwijl iedereen om jullie heen zich al aan het voorbereiden was om ook mensen te ontslaan, hebben jullie eigenlijk alle contracten omgezet.
Ja, en dan heb je wel een zetje nodig, want dat heeft om die beslissing te durven maken. Want er zijn altijd redenen geweest om die beslissing niet durven te maken. En toen men dat het de crisis inhakte en het echt gaat over vertrouwen en zekerheid, toen dachten we eigenlijk is het nu het moment om dat gewoon te doen. Een beetje anticyclisch reageren. En dat werd natuurlijk heel mooi opgevangen. Want dan straal je wel echt vertrouwen uit aan je mensen. En dat werd ook heel positief ontvangen.
Wat voor soort gesprekken moeten er wat jou betreft meer gevoerd worden om die ruimte binnen organisaties voor eigenheid en jezelf zijn meer plek te geven?
Het fundament om jezelf te kunnen zijn bij een organisatie begint met veiligheid. Dat mensen zich veilig voelen in een vertrouwde omgeving. Ik herinner me nog, inmiddels 11 jaar geleden, mijn eigen sollicitatietraject. En ik had hele verschillende gesprekken bij verschillende organisaties. Bij John Colvert dus heel erg gekeken vanuit mijn potentieel. Wat wil ik? Maar ik had ook heel vaak gesprekken waarin ik met, noem maar eventjes, grote LP-platen, het pand weer verliet onder moksels. En dat had ermee te maken dat ik gewoon uurlang werd klein gemaakt. Gewoon eventjes gewoon alleen maar even kijken of die zich staande houdt, die Real. Dus heb ik daar natuurlijk gedrag laten zien? Nee. Ik werd heel klein gemaakt. Ik ging proberen eventjes mezelf staande te houden. Kijken hoe mensen reageren als angsten worden gemaakt. En voor mij is het nog steeds zo binnen organisaties dat er steeds vaak wel geacteerd wordt vanuit angst, wantrouwen over de ander. Het hele thuiswerkaspect. Nou, de reden waarom het nog niet zo doorvoert was binnen organisatie was ook een bepaalde manier van wantrouwen. Ja, dan gaan medewerkers andere dingen doen, maar niet werken. Nou, als je het hebt over wat is in een stroomversnelling gaan, is dat wel daar een andere visie op, gewoon noodgedwongen. En het, voor mij wat een andere mooie bekomstigheid is van het hele thuiswerken, en waarom ook andere gesprekken zijn ontstaan, is dat mensen letterlijk een kijkje kregen van de ander in de huiskamer. Dus mensen werden veel menselijker geprojecteerd naar elkaar. Er kwam eens een kind langs die even stoorde of een blaffende hond of dat soort dingen.
Zeker, dus die maskers af.
Die maskers af,
zeker.
Dat draagt eraan bij.
Absoluut.
En dat helpt. Dus ik denk, ben nou overtuigd dat die, hoe dan ook, dus de samenwerking van teams is veranderd door het hele, de coronaprikkelen. Maar gaat ook nog zijn vruchten afwerpen als we weer met elkaar ook in dezelfde ruimte gaan zijn. Want mensen zien ineens weer hoe iemand ook is in zijn eigen huiskamer, zijn eigen habitat.
Mm.
Dus ik ben wel positief gestemd over wat er nu gaande is. Dat we dat uiteindelijk bijdraagt aan, nou, dat mensen zich ook wat menselijker durven op te stellen binnen organisaties. Kijk, voor mij was er een herseninfarct voor nodig om een aantal maskers af te doen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het voor mensen nu veel toegankelijker is. Dat mensen delen van, ja, ik vind het toch wel lastig met zo'n kind van drie die af en toe doorheen blaart, die ik niet op mute kan zetten en toch mijn werk moet doen. Dan heb je toch een heel ander type gesprek weer als je op kantoor bent. Dus dat werkt wel.
Ja, dus je zegt de tijd waar we eigenlijk nu met elkaar in zitten, zorgt ook, eigenlijk dwingt ons ook, ja, tot meer ruimte voor die menselijkheid. Omdat je gewoon ook dingen van elkaar ziet en meemaakt die je normaal, ja, minder of niet zou meemaken.
Ik zie het van mezelf ook. Hè. Ik was altijd al sceptisch over thuiswerken. Ook naar het team toe. Niet vanuit controle, maar meer ook van benaderbaarheid of flexibiliteit of dat soort dingen. De afgelopen jaren heeft aangetoond dat het niet zo is. En dat heb ik zelf ook toegegeven. Ja, nee, dat was toch een verkeerde inzicht van mezelf.
Met Jon Kofield zijn jullie gespecialiseerd in de generatie die onze arbeidsmarkt bestormt.
Ja.
En ook een soort van de toekomst van, ja, van de huidige arbeidsmarkt. En wat ik merk in de organisatie waar ik kom, is dat veel organisaties worstelen met de vraag, hoe blijf je nou deze generatie boeien? Nou, jij bent er eigenlijk specialist in, hè, met Jon Kofield. Ja. Je zei net ook al iets moois erover, namelijk, jongens, zorg er nou voor dat je een cultuur van vertrouwen en veiligheid inricht. Hè. Dus dat lijkt me een hele belangrijke basis. Maar wat voor advies zou je nog meer willen geven aan die HR-directeur, die bestuurder die nu zit te luisteren en zich ook echt wel een beetje afvraagt, hoe zorg ik er nou voor dat ik die jonge mensen niet alleen binnenkrijg, maar ook binnenhou?
Ja, dus we hebben over de HR-directeuren, zeg maar, van de grotere corporates, grote organisaties. Geef ze maar vertrouwen, maar geef ze ook echt, zeg maar, ruimte om dingen te mogen ontwikkelen, zeg maar, naast hun werkzaamheden. Tuurlijk, het werk moet gewoon gedaan worden waar ze verantwoordelijk voor zijn. Maar daag ze ook even uit met extra activiteiten. Bijvoorbeeld een thema met hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer in balans of weer in verbinding zijn met onze collega's. Laat een projectje zijn voor de jonge medewerker die net gestart is. Ik vind het heel leuk om ermee aan de slag te gaan. Die kan dan interviews afnemen binnen de organisatie. Leert daarmee ook weer andere mensen kennen. Voelt zich gezien, erkend dat hij dingen mag doen. Dus ruimte en verantwoordelijkheid geven. Ik denk dat dat een belangrijke is. En voor mij, maar dat voor elk mens, wanneer je een jong professional bent, of het gewoon aandacht, persoonlijke aandacht. Dus het is eigenlijk voor alle mensen die een leiderschapsrol hebben binnen een organisatie. Probeer ook met je mensen om je heen eens gewoon eens een kop koffie te drinken. Of het gesprek te voeren over hoe het met iemand echt gaat. Dat is denk ik nodig om gewoon constant die voeding te geven om betrokken te blijven bij de organisatie.
Een soort van oprechte aandacht zonder belang, zonder een soort van sturing op wat je eigenlijk aan het doen bent.
Precies.
Gewoon, hoe gaat het met jouw ontwikkeling?
Ja, ik zag laatst een lijstje met cijfers van organisatie nog steeds één keer per jaar een beoordelingsgesprek voeren en daar that's it, of een functioneringsgesprek. En dan denk je van, ja, daar ga je het niet meer redden. Om deze huidige generatie te blijven binden en boeien. Die zijn al lang na het jaar verstreken, zijn ze alweer weg. Je zit er niet te wachten op één keer in het jaar gezien worden en beoordeeld worden.
Ja.
Als je het echt hebt over de starters, ben ik altijd groot voorstander van in groep, in teams laten starten. Dat ze echt laagdrempelig de mogelijkheid hebben om hun onzekerheden of dingen met elkaar te delen. Want het is best spannend als je net de eerste jaar bij een binnenorganisatie hebt. En dan helpt het als er een aantal gelijkgestemden zijn of met andere mensen die net gestart zijn om gewoon ervaringen te delen. Dat helpt je door de moeilijke momenten heen.
We begonnen het gesprek ook met jouw eigen persoonlijk verhaal, waarin je eigenlijk ook een soort van terugkijkt op 2015, maar ook op de Real die eigenlijk binnenkwam bij Jon Kofield.
Ja.
Als jong, ambitieuze kerel die gewoon hele concrete plannen heeft, die ook al even bij het kerstdiner deelt.
Ja.
Als je nou met terugwerkende kracht op de drempel van John Caulfield zou staan en jouw jongere zelf in 2009 zou ontmoeten, wat voor advies zou je hem geven?
Ik had je gelijk al die herseninfarct gegund om even stil te staan. Mm. Maar ik had denk wel meer reflectiemomenten, meer stilte. Dus echt, noem maar even realiteit, ingebouwd. Ik denk dat ik, als ik de periode van 2009 tot 2012, 13 ben ik echt door het leven gereest. En natuurlijk heeft het hele mooie momenten opgeleverd. Echt mooie dingen die je bereikt hebt. Maar ik denk dat ik die dat ik meer van die momenten had kunnen genieten. Als er ook wat meer, in het hier en nu geleefd was. Ik zat er, als je het hebt over balans tussen gaan, energie. En in het hier en nu zijn energie, die was echt niet goed in balans.
Het zat allemaal op het gaan.
Ja, allemaal op het gaan. Ja. En ik had mezelf wat meer gewoon stilte en reflectie gegund.
Wat dat betreft ben je nu op een onwijs belangrijke plek. Namelijk, je zit op een plek waarin je ook heel veel jonge mensen daarin ook jouw persoonlijk verhaal kunt vertellen. Ja. En kunt delen wat er met jou is gebeurd. En welke adviezen en tips je ze daarin mee wil geven. Dus dat is een hele fijne plek om aan bij te mogen bedragen. Ja. Real, ik vond het ontzettend leuk dat jij in Potentieel Goud jouw verhaal wou vertellen, wou delen, hoe jullie bij John Caulfield ruimte geven om jezelf ten volle te kunnen zijn en te kunnen ontdekken. En ook je eigen persoonlijk verhaal daarin, wat jij hebt meegemaakt, hoe een pauzeknop lang niet altijd verkeerd is, maar juist ook ontzettend veel kan bijdragen aan wie jij nu bent geworden. Ja. Dankjewel voor jouw inzichten, voor je lessen.
Dankjewel Albert voor dit reflectiemoment om even stil te staan hier.
Dit was alweer de vierde aflevering van Potentieel Goud met als gast Real van Schie. Dankjewel dat je hebt geluisterd en abonneer je vooral even op deze podcast via je favoriete podcast app. Of check onze website www.potentieelgoud.nl. Heb je nou vragen die je echt eens wilt stellen of sprekers die je graag eens zou willen horen? Stuur mij een bericht op hallo@potentieelgoud.nl. In de volgende aflevering van Potentieel Goud spreek ik met Imre Thijssen-Klaassen over haar boek Slimmer met het Systeem. Over systemisch leiderschap.